Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 46, het eerste vers. Uit het woord van God, het evangelie naar Johannes, het negende hoofdstuk.
En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af, en zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? En Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spuwde hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden, is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden, hij is het. En anderen, hij is hem gelijk. Hij zeide, ik ben het. En zij dan zeiden tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? En hij antwoordde en zeide, de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeide tot hem, waar is die? Hij zeide, ik weet het niet. En ze brachten hem tot de Farizeeërs, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat, als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. En de Farizeeërs dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen, hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. En sommigen dan uit de Farizeeërs zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt een Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En daar was tweedracht onder hen. Zij zeiden wederom tot een blinding, gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden, de ouders desgenen die ziende geworden was. En zij vraagden hun, zeggende, is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? En zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn in ouderdom, vraag hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden alreeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn in ouderdom, vraag hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal den mens die blind geweest was, en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u alreeds gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt Galinen ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. En de mens antwoordde en zeide tot hen, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blind geborenen ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren, en leert gij ons? En ze wierpen hem uit. En Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide hij tot hem, gelooft gij in den Zonen Gods? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik hem in hem mag geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien. En die met u spreekt, die is het. En hij zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeeërs die bij hem waren. En zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? En Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien. Zo blijft dan uw zonde.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn genade. Heere God in den hemel, wij naderen voor uw heilige aangezicht om u te smeken met uw heilige geest in ons midden te zijn. En alzo de bediening van uw woord te willen zegenen, dat het in ieder van ons zijn zou een kracht Gods tot onze zaligheid. Want daartoe hebben we toch verordineerd, opdat het vrucht zou voortbrengen. Dat dan ook in ons leven het zaad van uw woord zijn wortelen schieten en zijn vruchten opwaarts voort mocht brengen van geloof en van bekering waardig, opdat we geen vergeetachtige hoorders zouden zijn, en niet, wanneer we geplaatst zijn voor de spiegel van uw getuigenis, en ons aangeboren aangezicht bemerkt hebben, ons van hetzelfde zouden afkeren, en terstond zouden vergeten hoedanig we waren. Want dan zegt u van de zulken die uw woord wel gehoord, maar niet gedaan hebben. Ze zijn als een dwaze bouwer, die hun huis op een zandgrond gebouwd hebben. En de winden hebben gewaaid, en de slagregens zijn nedergekomen. En tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is gevallen. En zijn val was groot. Daar heb u van gezegd, zal Tyrus en Sidon, Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn de dag van het oordeel, dan u, die mijn woord goed en het niet gedaan hebt. Heere, plant u het dan in onze zielen in, en doorboor u ons oor en open u ons hart, opdat we de spraken daaruit zouden verstaan, en ons tot u zouden bekeren. Want u geeft ons nog de gelegenheid en de middelen om zalig te worden. Ach, trek ons, opdat we u zouden nalopen. Werk uw kracht dadelijk in onze harten, onwederstandelijk zo, dat we niet langer aan u voorbij konden gaan, maar dat we stilstaan zouden en tot onszelf zouden komen, om te zien welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij, om ons af te wenden van het pad des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Want daartoe zijt u gekomen, Heere Jezus, opdat doden het leven zouden hebben, opdat verdwaalden door u gevonden worden zouden, en de weg naar huis zouden vinden op uw schouders. Ach, als dan uw rijk niet vol is, en als dan uw koninkrijk nog komen moet, tot die ganse vervulling die gij u voorgenomen hebt, en als gij dan verheerlijkt wordt in uw eigen werk, en als u dan wil dat uw grote naam de eer zou ontvangen, ach, kom u dan ook heden tot ons, en laat dan ook het geruis van uw voetstappen door ons vernomen worden, opdat we in luisteren en in spreken uw stemmen horen zouden, en het gevoel uw genade in ons hart zouden omdragen, en ons zouden afkeren van de dwaasheden tot u den levende God. Heere, u moet ook van ons klaren. Mijn volk heeft twee boosheden begaan. Ze hebben mij de springader van levend water verlaten, en ze hebben zichzelf bakken uitgehouden, gebroken bakken, die geen water houden. En nu moeten we het ook nu voor u bekennen, dat gij, indien gij in het recht kwam te treden met ons, niet anders doen kon, dan ons voorbij gaan, dan ons aan ons lot overlaten, dan ons prijs geven aan de mening van ons verdorven verstand, omdat we telkens weer onszelf toevallen en de duivel gelijk geven en het zoeken buiten u in de dingen die geen wezenlijke waarde hebben. Maar Heere, nu is in uw lippen genade uitgestort. En nu heb u altijd uzelf verheerlijkt als de eerste. Wil u dan ook vanavond weer zo doen? En kom u dan tot ons als wij tot u niet komen kunnen. En open u dan ons hart als wij door onze zonde gesloten hebben. En zoek dan ons opdat we u zouden zoeken. En stort dan uw genade in ons leven uit opdat we u zouden lief hebben. Ge zijt de Alfa en de Omega. U zijt het die het begin is in het leven van uw ganse kerk. Gedenk u ook al de arbeiderliefde die verricht wordt op de ganse aarde. In zonderheid ook de arbeid die door degene verricht wordt die van ons zijn uitgezonden. Heere, ge mocht te midden van alle beroeringen in de koninkrijken en in de staten uw grote naam willen heerlijk maken. En die arbeid van uw evangelie mocht zijn voortgang hebben, dwars door het rumoer der volken. Opdat uw koninkrijk ook daar gebouwd werden. En daar blinde heidenen tot de kennis van Christus gebracht zouden worden. Sterk ze Heer in alle moeite en in alle eenzaamheid en in alle moeilijke omstandigheden. En wees ze tot een toevlucht. Heere, gedenk ook uw kerk overal waar ze vergadert. In verdrukking en vervolging. Gedenk aan uw oude verbondsvolk, het volk der Joden. Wil uw koninkrijk met kracht doen komen, dwars door het woeden van de Satan. Wil u zijn met ons land en volk, met onze overheid, met het geliefde huis van Oranje, met onze plaatselijke overheid en alle die geroepen zijn om naar uw heilig woord ons land te regeren. Geef ze wijsheid die van boven is en sterk ze, Heere, in de arbeid die gij op hun schouders gelegd hebt. Wil u hem ook zegenen, die ook vanavond uw woord wenst te bedienen aan dit volk. Geef u hem kracht en wijsheid. Geef u hem die innerlijke lusten opgewektheid, die heilige verwondering, om het zo te mogen doen zoals gij het gedaan hebt, Heere Jezus, opdat hij als uw afgezant zou mogen bidden, alsof gij door hem bad, laat u met God verzoenen, opdat zo vanavond harten gebroken werden, en de zielen van gebrokenen gesterkt door uw heilige evangelie, en uw heerlijke naam de lof zou ontvangen, gelijk u het waardig zijt, aanbiddelijk levensvast, we vragen het van u, in de vergeving van al onze zonden, om het dierbaar bloed van het lam. Amen. Wij zingen dan Psalm 95, het tweede, derde en vierde vers. lieden, het woord van God, terwijl ik u vanavond wensen te prediken, vindt u, of is naar aanleiding van zondag 6 van onze Heidelbergse catechismus, de vragen 16, 17 en 18 met hun antwoorden. Vraag 16 vraagt, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En dan zegt het antwoord, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet konde voor anderen betalen. Vraag 17 vraagt, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Dan zegt het antwoord, opdat hij uit kracht zijner Godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. En dan de 18e vraag, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? En dan zegt het antwoord, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomene verlossing geschonken is. In deze zesde zondagsafdeling wordt ons de middelaar geopenbaard. Eerst als waarachtig rechtvaardig mens, dan als de waarachtige God en tenslotte als onze middelaar. Dus de middelaar geopenbaard. Als waarachtig rechtvaardig mens, als waarachtig God en als onze middelaar. Wordt het nu zo zachtjes aan niet een beetje langdradig, die hele inleiding tot de verlossing die in Jezus Christus is? Zo hoor ik misschien sommigen al vragen. Immers, we hebben in de vorige zondag stilgestaan bij het onvermogen wat bij alle schepselen is om te verlossen. Er is gevraagd, kan er ergens een schepsel, gewoon een schepsel zonder meer, een bloot schepsel gevonden worden? Nee. Maar wat dan? Wat voor een middelaar moet er dan gezocht worden? En toen hebben we bij stilgestaan, er moet zulke middelaar zijn die een waarachtige, rechtvaardig mens is en nogthans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. En u begint te onderwijzen, nota bene, weer opnieuw te spreken van, en waarom moet u een waarachtig mens zijn, en waarom tegelijk een waarachtig God zijn? Zweemt dat niet een beetje naar de middeleeuwse scholastiek, waarin men alles wilde begrijpen en alles wilde uitpluizen en alles kloppend wilde krijgen met het verstand? Nee, geliefden, toch niet. Want u moet denken dat hier in zondag 6 het fundament gelegd wordt. En u weet u wel, een fundament, hoewel het meestijds onder de grond ligt, onzichtbaar, is toch zeer belangrijk. Denk maar aan hetgeen wat de Heere Jezus zelf gezegd heeft van dat fundament. Want het zou kunnen zijn dat we een prachtig huis hebben, dat we een prachtig gebouw hebben, maar de Heere zegt, het zal er maar op aankomen of dat gebouw van uw hoop het uithoudt in de dag van de bezoeking, in de dag van Gods toren, in de dag wanneer de stormen gaan waaien, wanneer het half uur ten einde is en God ten gerichte komt, dan zal het er maar op aankomen. Of dat, ja nee, niet in de eerste plaats, of dat ons huis goed en groot en mooi is. Want dat zou ook nog kunnen dat we een hoop hadden, maar een ongefundeerde hoop. Dus daarom, het is toch niet te veel als de onderwijzer ons nog eens en met klem wijst op het fundament. opdat een ieder van ons zou onderzoeken waarop hij toch zijn hoop wel aan het bouwen is. Want dat elk mens een huis bouwt waar die in veilig wenst te zijn en hoopt te zijn, dat blijkt uit de praktijk. Daar is hier geen zondaar vanavond, geen zondares, of hij heeft een huis gebouwd waarin dat hij hoopt veilig te zijn als de stormen komen. Ook al zegt hij, ik ben nog onbekeerd. Ik kan zo voor God niet verschijnen. Nee, ik heb geen kennis aan Jezus. Zo heb u toch diep in uw hart een huis gebouwd waarin u hoopt veilig te zijn. Want als dat niet waar was, dan stottert gij u als vanavond nog als een radeloze of aan de voeten van Jezus of in de hel. Want een radeloos mens, een mens zonder hoop, kan op de wereld niet leven. Dus daarom nog eens, het is toch niet onverstandig van de onderwijzer dat hij nog eens tegen ons zegt, mensen luister eens, als u nu hoop op Christus bouwt, dan moet het deze Christus zijn hoor. Want daar worden vele Christussen gepredikt. Daar worden vele Jezussen gepredikt. Daar worden vele verlossers gepredikt. Maar elke verlosser, elke Jezus, elke Christus, die niet beantwoordt aan dit beeld, die niet beantwoordt aan deze kenmerk, die het woord van God ervan geeft, dan mag je veel goeds kunnen zeggen van Jezus. Want denk erom dat de vrijzinnigen ook veel goeds van Jezus kunnen vertellen. Ze kunnen er preken over maken, nog langer als ik. Ze kunnen er ontzaggelijk veel boeken over schrijven, wat Jezus zo en al in de wereld betekent. Maar het is niet de Christus der schriften. Het is nooit de verlosser, de middelaar Gods en der mensen. En dat hebben we nou juist nodig. En dat zoekt nu ook uw arme ziel, indien ge door Gods genade zijt opgeraapt. En indien de eeuwige dingen belangstelling gekregen hebben in uw leven, dan zoekt uw ziel naar een Jezus. Niet een Jezus die slechts een voorbeeld is, een voorbeeldig mens, een prachtmens, een mens die waard was om geleefd te hebben, een mens zoals alle mensen eigenlijk zouden moeten zijn. Maar dan zoekt u in de eerste plaats een Jezus die voor u de straf draagt. Een Jezus die de weg is tot God, die u van uw schuld verlost, u weer vrij maakt en voor u de gemeenschap met God tot stand brengt. En ieder die daar niet aan beantwoordt, kan uw verlosser niet zijn. Is niet waar? Ik weet dat ik daarin de harten van al de oprechten mee heb, dat ze zeggen nee. Zonder zulke verlosser geen hoop, geen zaligheid, geen leven. En dat de onderwijzer nog eens opnieuw stilstaat bij de noodzakelijkheid van dat zijn van waarachtig rechtvaardig mens en tegelijk waarachtig God. Dat is ook nuttig, omdat door alle tijden heen op allerlei sluwe wijze dan van de ene en dan van de andere zijde weer ontkend wordt. Enerzijds ontkend dat hij onzer een geworden is. En anderzijds ontkend dat hij de waarachtige God is. Zoals hij daar neder lag in Bethlehem stal. En zoals hij in aan het kruishout stierf. Ook dat eerste. Die ontkenning dat hij waarachtig mens geweest is en is. Die ontkenning, die reeds in de dagen van Johannes de kop opstak, onder de zogenaamde doceten, waar men zei, hij heeft een schijnlichaam aangenomen. Hij heeft niet ons vlees en bloed aangenomen. Dezelfde dwaling die u ook vindt bij de dopers, waar men zegt, nee, hij heeft niet ons vlees en bloed aangenomen. En u zult zeggen, nou is dat nou zo belangrijk? Of dat hij nou een schijnlichaam had, of dat hij nu ons lichaam had, ons vlees en bloed. Ja, dat is zeer belangrijk, want daar vloeien ontzettend grote en diepgaande consequenties uit voort. Want bij al die mensen, doceten en latere dopersen enzovoort, en ook die doperse inslag die nog bij velen van ons leeft, daar is het vaak zo dat wanneer men vergeet dat Christus, of ontkent dat Christus ook waarachtig mens is, men voor het menselijke, het aardse, het creatuurlijke geen oog heeft. Dan maakt men zulk een scheiding tussen het geestelijke en tussen het natuurlijke. Dan komt men daar terecht. Dat is de uiterste consequentie. Net als in de dagen van Johannes. Dan zegt men, nou ja mensen, wij hebben geen zonde. Want wat je met je lichaam doet. Men is wel zo ver gegaan dat men zeide dat lichaam, dat is maar een verrot kreng. Dat gaat straks naar het graf. En wat je nu met dat lichaam doet, dat komt er helemaal niet op aan. Want dat is minderwaardig. Dat is eigenlijk een puur heidense gedachte. Het lichaam minderwaardig. Men ziet dat ook in de kerk van de middeleeuwen. Als Franciscus van Assisi zijn lichaam noemt broeder Ezel. Dan ziet hij dus dat minderwaardige van het stof. En wat je dan ook met dat stof doet. En hoe je ook in de wereld leeft. Dat is allemaal niet belangrijk als je zieltje maar gered is. En dan moet u eens opletten. Hoe diep dat die verkeerde gedachte ook onder ons is doorgedrongen. Je niet bemoeien met de wereld. En nu bedoel ik natuurlijk niet met de goddeloosheid, met de zonde der wereld, met de wereld die in het boze ligt. Want daar zegt de Heer Jezus ook van dat we ons met die wereld niet moeten bemoeien. Dat we in die wereld niet moeten leven. Maar ik bedoel nu met het woord wereld de hele maatschappij waarin we leven. Het hele natuurlijke leven. En hoe vaak is het dan ook niet onder ons, dat men dus een bepaalde minachting heeft voor dat hele natuurlijke leven. Zelfs een minachting voor het lichaam, voor de gezondheid, want het komt tenslotte maar op je ziel aan. En u weet ik ook, en u weet het met mij, dat uw ziel eeuwig is en dat uw lichaam straks in het stof vergaat. En dat uw ziel te dien opzichte zeer belangrijk, het allerbelangrijkste is, dat weet u met mij. Maar, dat neemt niet weg, dat God ons ook naar het lichaam, naar zijn beeld geschapen heeft. Dat neemt niet weg, dat wij ook naar het lichaam pronkstukken zijn van Gods schepping. Dat God zich ook verheerlijken wil in hetgeen wat hij aan zijn gegeven heeft in zijn wereld. Want God heeft niet alleen onze ziel losgemaakt van de dood, vrijgekocht met zijn bloed, maar Jezus bloed is ook gestort voor ons lichaam. Daarom zullen we straks met een nieuw lichaam eeuwig God mogen verheerlijken. En daarom zal de wereld weer baden in die lichtglans van Gods heerlijkheid. God zal zijn schepping terug hebben, dwars door de val, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus als het nu niet te gering is voor God om ons stof weer uit de drek te verhogen en om ons lichaam met nieuwe heerlijkheid te sieren en om deze aarde dwars door de vuurbrand van het gericht weer op te nemen in zijn heerlijkheid, dan moet het toch ons niet te gering zijn om in dit lichaam, in deze wereld te leven. En dit vloeit allemaal voort, zeg ik, die dwaling uit de miskenning van de waarachtige menselijke natuur van de Heere Jezus Christus. Dus het is goed als de onderwijzer begint met de vragen, waarom moet hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? En dan antwoordt hij, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. Het is dus een kwestie van recht. De mens heeft gezondigd als mens. In zijn lichaam en in zijn ziel. En u moet krachtens die rechtvaardigheid God, die mens ook gestraft worden. We hebben de vorige week gezegd en we herhalen daar natuurlijk niet alles van. Een engel kon niet gestraft worden om een mens, want een engel heeft geen lichaam. Een dier heeft wel een lichaam, maar een dier kon ook niet gestraft worden om een mens, want een dier heeft geen ziel. Dus blijf over dat er een mens voor een mens gestraft moest worden. Dat eist de rechtvaardigheid God. De menselijke natuur die gezondigd had, die moest voor de zonde betalen. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Dat is het tweede. Een mens zelf zondaar zijnde. Niet alleen omdat hij die prijs niet op kon brengen. Omdat hij die gerechtigheid niet kon verheerlijken. Maar ook hierom. Dat een mens zelf zondaar zijnde. Ook geen zin heeft. Geen lust heeft. Om de prijs voor zichzelf en voor anderen te betalen. Laat staan dat hij het nog zou kunnen. Hij zou er ook geen zin in hebben. Want een mens die zondaar is, die wil niet voor God leven. En die wil ook niks met die rechtvaardigheid van God te maken hebben. Die wil zeker geen genoegdoening geven aan die rechtvaardigheid van God. Dus hij kan het niet, maar hij wil het ook niet. O geliefden, nu moet die verlossing, die moet van een andere zijde komen. Dat ervaart hier de mens die in de vorige zondagen getekend is. Die ervaart het. Die ervaart het dat er verlossing moet komen van die andere zijde. Want al is het waar dat we ook in de vorige zondag wel enige adem hebben mogen scheppen. En al is het waar dat zulk een hart dat naar God schrijft. Ook voor de bewuste kennis van die middelaar Gods. En der mensen wel enige vreugde, ja een hartelijke vreugde in God kan vinden, dat kan. Maar toch, en onderzoekt hier uw hart maar op, toch, we blijven altijd in de kring van ons eigen leven ronddraaien. We blijven telkens toch weer verstrekt in onze goede voornemens, onze hoop op beterschap. Onze samenwerking met God, een soort coöperatie. Wij en God zullen het dan samen al doen. Want de listen van ons hart zijn veel. Als we zien dat we het niet alleen kunnen, dan roepen we God in als helper. En dan hopen we als God ons maar helpt, dat we dan toch samen in ieder geval de zaak wel weer op hoger pijl kunnen brengen. En de inkomsten kunnen doen toenemen. En toch in ieder geval aan het eind van ons leven wel zover te komen dat we toch kunnen zeggen, nou heren, we hebben ons toch aardig opgewerkt uit de staat waarin we gevallen zijn. En we zijn toch niet meer die we waren toen we voor u verderfelijk lagen in ons verbondshoofd Adam. Ik zeg, min of meer blijven we daar toch mee bezig. Ook al hebben we de liefde Gods gesmaakt. Ook al hebben we gebogen onder het oordeel. Ook al hebben we vertroostingen gehad uit toespraken Gods. Uit bemoedigingen, uit gebedsverhoringen. Ook al hebben we ons voor God wel eens weggeschaamd. Telkens toch weer vallen we terug. In onszelf. En dat voelt u zelf het best. Soms na de hoogste optrekkingen. Na de hartelijkste blijdschap. Na de intense liefde die u ondervonden hebt. In de gemeenschap met God. Dan toch weer dat terugzinken. Dat moedeloos terugvallen op uzelf. Soms de volgende morgen al. Soms dezelfde dag. Wanneer uw ziel verschrikt wordt. Wanneer je weer gewezen wordt op uzelf, op uw afgelegde levensweg, dan ziet u het en dan twijfelt u weer. Dan kunt u niet staande blijven. Dan geeft u telkens hetgene wat ge veroverd hebt weer prijs. En dan zegt u telkens weer, ja, dan zal ik me toch wel bedrogen hebben. Want als ik nou toch een kind van God was, dan zou het er nou toch niet meer zo beroerd uitzien. En als de Heere nou toch werkelijk in mijn leven begonnen was, dan zou ik toch niet meer zo terugvallen in de zon. En als God nu werkelijk me toch geroepen had tot dat nieuwe leven, dan zou ik toch niet die macht van Satan in me gewaar worden. En dan zou toch dat vloekende hart
dat ellendige, opstandige hart wel weggenomen zijn. Want God geeft toch een nieuw hart aan degene die hij mint.
Het is waar, geliefden. Maar God geeft een nieuw hart. Dat is waar. Maar hij geeft dat niet zo. Alsof u dan ook aanstonds uw eigen hart, uw boze wil, uw verkeerd bestaan als een kleed kunt uittrekken en afschudden. En met die nieuwe mantel zo door deze aarde voortleven op deze aarde totdat gevoel God in Sion zou kunnen verschijnen. Nee, want de waarachtige bekering, dat is een afsterven, een altijd maar doorsterven, een doodgaan tot in het graf toe. En een opstanding, een altijd maar weer opstaan, een opstaan tot de eeuwige opstanding. Begrijpt u dat? En die beide die gaan door. Die afsterving gaat door en die opstanding die gaat door. En die ware bekering die is pas volbracht wanneer we de laatste adem uitblazen. Dus nu moet u goed onderscheid maken tussen het doel waartoe ge geroepen zijt en de weg waar langs God u naar dat doel brengt. Hij heeft u geroepen tot een nieuw schepsel. Maar in Christus Jezus. En dat zullen we straks zijn. Wanneer we voor Gods aangezicht zullen mogen verschijnen. Dan zijn we helemaal totaal vernieuwd. Maar zolang we nog op de aarde zijn. Dragen we nog een natuur om. Die zich ten wil van God niet onderwerpt. En zie, dat gevoelen we nu zo. Wanneer we dus die kennis van Jezus Christus als mijn borg en mijn zaligmaker missen. Dan kunnen we de liefde Gods hebben ingedronken. Dan kunnen we onder het oordeel Gods hebben gebogen. Dan kunnen we hartelijk aan de zijde Gods gevallen zijn. Dan kunnen we de vriendelijkheid en de liefelijkheid van het evangelie gesmaakt hebben. En dan kan ons hart uitgegaan zijn met een zeer sterk verlangen. Om nu altijd bij de Heere te mogen zijn. Ja, het kan wel eens zo zijn. Dat het aardse leven van nullig ener waarde wordt. En dat we bij ogenblikken verwachten te mogen sterven. Van die, vanwege die betrekking der liefde. Te mogen sterven. En dan altijd voor God te mogen verschijnen. En toch die bewuste kennis van de borg en zaligmaker te missen. Die er kennis aan hebben. Die stemmen het wel toe. Het is niet in het leven van alle kinderen Gods zo. Het is niet overal hetzelfde. Maar het kan vaak toch zo zijn. En dan kunnen de schuddingen toch zo vreselijk zijn. En dan kan de benauwdheid het hart zo ter neder drukken. En dan kan de ellende de ziel zo aan banden leggen. Dat we geen uitkomst meer zien. En hoe komt dat nu? Ach, omdat we in feite geen kennis hebben van de weg der zaligheid. We mogen dan een betrekking gekregen hebben op de zaligheid. Dat is de gemeenschap met God. Maar de weg waardoor we zalig worden. Onze ogen zijn ervoor gesloten. Omdat Christus de weg is. Hij alleen. En nu gaat de Heilige Geest door. Ook door middel van deze onderwijzing en onderwijzer. Om ons te leren. Hoe dat nu die weg is. Wie dat nu die weg is. Waar nu die verborgenheden liggen. En zie, dat is nu zo nodig. Dat is voor ons allen zo nodig. Ook als onze ogen geopend zijn. Om nu niet alleen te leven bij ons gevoel. Dat is aangenaam. Wanneer de Heere mild en goed voor ons is. En in het licht van zijn vriendelijk aangezicht ons mogen verheugen. Maar tot meerdere eer van God is. Als we leven uit Christus. Ook wanneer die achter onze muur staat. Ook wanneer het donker is. Ook wanneer ons alles tegengaat. Tot meerdere eer van God is. Om met de drie jongelingen te mogen zeggen. Ja, die God die wij eren. Die zal ons verlossen uit de brand van die oven. En zo niet. We zullen toch voor dat beeld niet buigen. Hoort u het? Dat was geloof. Ze zeggen, al zal die ons niet verlossen uit die brandende oven. En al zullen we verteren in de vlam van die oven. Dan zullen we toch voor dat beeld niet aanbidden. Daar heb je nu een geoefend geloof. En God brengt zijn kinderen tot dat geoefend geloof. In de kennis van de Heere Jezus Christus. Dan zien we dat de grond van ons zalig worden. niet meer ligt in de bewegingen van ons hart, in onze tranen, in ons zoeken van God, in ons welmenend voor God leven, in onze volharding. Maar dan zien we dat de grond van ons zalig worden ligt in dat bloed van de Heere Jezus Christus. Zie, en daarom zegt hij nu, waarom moet dat nu een waarachtig rechtvaardig mens zijn? Wel, omdat we zelf voor God niet betalen kunnen. Omdat geen zondaar voor God betalen kan. Dat komt precies overeen met de gedachte van uw hart. En met de behoefte van uw leven. Dan is dat praktijk, mijn geliefden. En in de tweede plaats, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Nu, opdat hij uit kracht zijner Godheid, de last van de toorn Gods, aan zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Hij is dus mens, waarachtig, rechtvaardig mens, maar tegelijk waarachtig God staat. En dat kan ik u natuurlijk niet verklaren, want dat kan niemand verklaren. Dat is het wonder wat God gedaan heeft, wat hij wil aangebeden hebben. Dat kan ik ook niet verklaren, maar ik kan er alleen dit van zeggen. Toen de mens zich losrukte van God, toen zegt de Heere, kijk, daar heb je de mens. Ziet, zegt hij, de mens. Hij is geworden als onze één. Hoogmoed. Hoogmoed. En dat kwam voor de val. De val, die is gekomen. En de Heere zegt van de mens, geworden als onze. En wat doet de Heere nu? Ach kijk, wij snijden die hoogmoed ook bij de wortel af. Wanneer we dat in onze kinderen zien, wanneer we dat in onszelf zien, dan willen we dat door genade ook vernietigd hebben. Wanneer we het in anderen zien, dat is veel gemakkelijker dan dat we het in onszelf zien tussen twee haakjes. Dan zeggen we, wacht, ik zal hem wel een kopje kleiner maken. Hij met zijn hoogmoed. En dan van dik hout, zaag van plak. Maar de Heere doet dat anders. Als de Heere van de mens zegt, kijk, daar heb je nou de mens. Hij is geworden als onze een. Wat doet God dan? Dan wordt God als onze een. Dan buigt God zich van zijn hemeltroon. En dan wordt hij mens. En daarmee vernietigt hij bij de wortel de hoogmoed der mensen. Dat is Gods middel, Gods geneesmiddel tegen de hoogmoed. Dan daalt hij af. Maar daarmee blijft hij God. De eeuwige God. De waarachtige rechtvaardige God. En die buigt zich als mens neder op deze aarde. Waarachtig God. En dan gaat de hoogmoed van de mens eraan. Een mens die ziet dat God buigt, die kan niet staande blijven. Een mens die ziet dat God in het stof bloed zweet, die kan niet meer zondigen. Een mens die ziet dat God sterft, in zijn menselijke natuur, niet in zijn Godheid natuurlijk. Zijn menselijke natuur, die sterft ook. Die sterft aan zijn eigen ik, aan zijn hoogmoed, aan zijn zonde, aan alles wat hij tegen God is. En dat staat hier. Hij namelijk, die waarachtig rechtvaardig mens is, die is ook God. God, de waarachtige God. En dat moest hij zijn, want hij moest het kunnen uithouden in de toren van God. Hij moest de last van die toren Gods aan zijn mensheid dragen. God kan niet lijden, God kan niet sterven. Maar hier moest hij de toren Gods dragen. Als God. In zijn menselijke natuur. Dat is geen ogenblik van elkaar te scheiden. Wij mogen zeggen, de Zone Gods is gekomen. De Zone Gods heeft geleden. De Zone Gods is gestorven. De Zone Gods is in het graf gelegd. De Zone Gods is opgestaan. Niet in zijn Godheid. Maar in zijn menselijke natuur. En om nu die last van die toorn.
Oh, dat was een last.
Dat was zo'n vreselijke last dat alle schepselen, indien Christus niet gekomen waren, alle schepselen tot in eeuwigheid, ongedeeld, onverminderd, die volle last van die toren hadden moeten dragen. En dan zouden ze hem nooit hebben kunnen doordragen. Dat wil zeggen, ze zouden nooit aan een einde kunnen komen met hun straf dragen. Maar nu moest er één komen in onze natuur, die die last, die zwaarte van Gods toorn, in een ogenblik ten einde kon dragen. En wie kan u de eeuwige verdragen? Dat kan geen eindigen. Het schepsel kan zijn schepper niet dragen. Dat is onmogelijk. Nu moest de schepper van hemel en aarde, nu moest God zelf met God verzoend worden. Nu moest God in Christus Jezus het offer zijn die de last van Gods toorn kwam dragen. En nou moet u er meer niet van vragen. Want meer, dieper, verder, duidelijker kan ik het ook niet zeggen. Want het blijft ook voor mij en voor al degenen die dit in hun leven tot hun troost mogen ervaren, een geheim. Luther heeft er eens van uitgeroepen: God van God verlaten. Wie kan dat verstaan? Niemand. Niemand. God, de last van een toorn Gods dragende in zijn menselijke natuur. Maar al kunnen we het dan niet verstaan, het mag hier worden aangebeden. En God werkt het zo in ons hart, dat we tot die heilige aanbidding mogen komen. En dan staat er: en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Twee dingen dus. De gerechtigheid, de verhouding tot God en het leven. Het voortgaande leven, want niemand kan van betaalde rekeningen leven. Denk eens in, als je schuld hebt, veel schuld, je kan niet verder meer. Je gaat failliet. Dan kan er iemand komen die zegt: nou, ik zal je hele failliete boedel overnemen. En ik zal al je rekeningen betalen. Goed, dan ben je weer vrij man. Dan heb je geen schulden meer. Maar als je natuurlijk verder niks krijgt en je kan verder niks verdienen, je kan verder geen zaken doen, dan ga je dood van de honger. Je kan niet van betaalde rekeningen leven. En zo is het ook in het geestelijke. Het was nodig dat ons de gerechtigheid verworven zou worden. Maar dan moest ons ook het leven geschonken worden. Het was dus niet genoeg met God verzoend te worden, maar we moesten ook met God verder kunnen leven. En nu, daartoe moest hij nou God zijn. Om nu het leven, de gerechtigheid en het leven, en dan staat er, te verwerven en weder te geven. Dat zijn ook twee dingen. Hij moest het dus verdienen. Hij moest het verwerven. Daarin ligt iets van de prijs, van de moeite, van de zorg. Want dat woord verwerven, dat is vol activiteit. Dat is bezig zijn totdat je de zaak hebt. Zo moest Christus het verwerven. Verwerven door die kostelijke prijs, die dure prijs. Dat heeft hem zijn leven gekost. Maar ook, hij moest het wedergeven. En als mens, voor de mensen gestorven zijnde, zou hij geen macht hebben om het andere mensen te geven. Christus moest niet alleen het kruis dragen. Hij moest niet alleen de wet volbrengen. Maar hij moest ook onze bedienaar zijn. De bedienaar van het verbond. Niet alleen de borg van het verbond. Maar ook de bedienaar van het verbond. Oh ja, dat is niet hartverheffend. Niet hartverheffend voor ons dat dit allemaal gebeuren moest. Dat getuigt van onze zonde, van onze totale onmacht ten goede. Dat getuigt van ons zondaar zijn. Want we zijn zo arm geworden door de zonde, dat al zegt Christus Jezus nu 1000 maal, ik heb betaald. Ik heb mijn bloed gestort. Ik ben gestorven voor de zonde der wereld. Als hij ons die zaligheid niet thuis brengt, als hij het niet in ons hart geeft, De oudjes die zeiden, als hij het ons niet toepast, dan komen we nog om. En dat is waar. Dat is werkelijk waar. Als hij die zaligheid niet in ons hart brengt, dan blijven we blind. Blind in de wegen des hemels. Dan kunnen we 1000 keer horen de heerlijkheid van de middelaar Gods en der mensen. Dan kan het gerommel van de donder zo nakomen dat we sidderen en beven. En we leunen en we steunen toch niet op de middelaar. Dan blijven we nog onze zaligheid zoeken buiten onszelf. En niet alleen wanneer we nog gans vervreemd zijn van het leven dat uit God is. Maar ook na ontvangen genade. O, God heeft wat moeite aan ons. Hij heeft wat verdriet van ons. En hij heeft wat zorg aan ons. Eer dat hij ons gebouwd heeft als een pasklare steen in dat Gods gebouw. En ons heeft doen nederzinken op die enige rotsteen, Jezus Christus. Want telkens weer opnieuw, dan steekt de hoogmoed in ons leven de kop op. En telkens weer opnieuw, dan willen we God helpen in zijn genade. Opdat wij toch ook iets van de eer zouden verkrijgen. Toch ook iets zouden meewerken aan onze zaligheid. Telkens weer opnieuw. O, dat is een les die ons dagelijks geleerd moet worden door de Heilige Geest die ons breekt, die ons stuk maakt, die ons verbrijzelt, die ons kneust, die onze hoogmoed en nederwerpt en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Ook wedergeven, hoort u het, mijn geliefden, want we krijgen tenslotte toch genade. Genade dat gratis, hè, om niet, totaal om niet, wedergeven. En dat klinkt een beetje onprettig voor mensen die menen dat ze het toch nog wel beter zullen maken in de toekomst. Voor mensen die zeggen, nou ja, zo erg is het met mij nou ook niet. Ik bid tenslotte nog veel En ik beter toch mijn leven wel. Als ik nou rekent na enkele jaren terug, dan ben ik toch wel een andere man of een andere vrouw geworden. Dan ben ik toch niet meer zoals vroeger. Ik zeg, het is wel een beetje hard voor de zulke, maar het is toch wel erg troostvol voor mensen die nou in de vorige zondagsafdelingen bekend hebben dat het rechtvaardig is als ze naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen zullen moeten ontvangen. Voor zulk is het toch wel troostvol. En voor de mensen die zeggen, Heere God, als het nou echt nog van mijn kant moet komen, dan gebeurt het nooit meer. Voor mensen die het hoofd beginnen te buigen en die na alles wat ze geprobeerd hebben nu eerlijk moeten zeggen, Heere, er komt niks van terecht. En dat niet zomaar van, nou ja, er komt toch niks van terecht, dan zullen we wel zien. Nee, die het in diepe bewogenheid En in diepe smart zeggen, o God, daar komt niks van terecht, dan is het verloren. Voor zulke mensen die het gaan onderschrijven, u doen is er een, en uw vonnis, dat is gans rechtvaardig. En geliefd, als de Heilige Geest ons daar brengt, dan laat hij ons daar niet. Dan brengt hij ons daar om ons de heerlijkheid van God in Jezus Christus te openbaren. En die heerlijkheid wordt ons ontvouwd in de 18e vraag. Als de onderwijzer niet langer zwijgen kan. En als deze zondaar het niet langer missen kan. Dat gaat altijd samen. Als de onderwijzer, als God niet langer zwijgen kan. Als ik het niet langer missen kan. Dan openbaart hij de volle rijkdom van Gods heil. En daarvan willen we nog iets zeggen nadat we gezongen hebben. Psalm 118, het 13e vers. Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen u al te saam. De Heer is God door wien we aanschouwen, het vrolijk licht na bang gevaar. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Het is het 13e vers van Psalm 118. boelt hij het uit. Nu wordt er niet meer gevraagd naar verlossing. Maar nu wordt er gevraagd naar een verlosser. Nu gaat het niet meer in de eerste plaats om bevrijd van de schuld en hemel te mogen binnengaan. Maar nu gaat het erover, wie is die God? Wie is die verlosser? Wie is die middelaar? Die uit zoveel liefde, uit eeuwige ontferming, zulk een prijs wil opbrengen en voor zondaren zijn leven geven wil. En als de broeders van Jozef zich schuldig kennen, dan kan Jozef zich niet langer bedwingen. En als die blind geborene door Jezus de ogen geopend geworden is, en hij door de mensen is uitgeworpen, dan vindt hem Jezus. En als hij dan vraagt, wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is, dan is de onderwijzer aan zijn doel gekomen. En dan zingt hij het uit, dan jubelt hij het uit. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Dat is de gifte des Vaders, hoort u. Hij is van God geschonken. De rechter heeft zijn hart geopend. Hij die de beledigde partij is in dit geding, heeft voor voldoening gezorgd. Hij heeft zondaren niet van zich weggeworpen en van zich afgestoten, maar hij heeft uit zijn eigen hart verlossing tevoorschijn gebracht. En dit is het wonder van ontferming, dat die God, die wij beledigd hebben met onze zonde, tegen wie wij overtreden hebben, ons het middel der verlossing openbaar in zijn enige Zoon, Jezus Christus, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heilig maakt en tot een volkomene verlossing geschonken is. Tot wijsheid staat het. Tot wijsheid geschonken. Ja, Christus is de zijne tot wijsheid. Dat is iets anders dan dat we verkrijgen door wetenschap en door ontwikkeling. Door deze wijsheid zien wij het leven anders, recht naar Gods woord. Door deze wijsheid zien wij de toekomst recht. Door deze wijsheid zien we God recht. En zien we Christus recht en zien we onszelf recht. En door deze wijsheid zien we in beginsel ook onze naast recht. Door deze wijsheid daalt de hemel op de aarde neder. En komt de vrede die God heeft uitgeroepen in Bethlehems velden over deze wereld. Door deze wijsheid, daar roepen de grassprietjes om toe. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in de eeuwigheid. Dan roept David het uit, och of nu al wat in mij is. Hem vrees, door deze wijsheid zien we de glans van Gods werken op alles wat hij gemaakt heeft. En mogen we ook in ons persoonlijk leven weer beantwoorden aan het goddelijk doel in beginsel. En gaan we hem prijzen die ons heeft lief gehad vanuit de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. En dit waar gemaakt heeft in het geven van zijn offer tot wijsheid, tot rechtvaardigheid staat het. Daar is geen scheiding meer. Van nu aan loopt onze zaak en de zaak van God parallel. Tot van nu aan hebben we geen geschillen meer. O, dat geschil drukte onze ziel ten neder. God heilig, ik onheilig. God rechtvaardig, ik onrechtvaardig. God in de hemel en ik op de aarde onder de vloek liggen. Maar in Christus Jezus is de scheiding opgeheven. En loopt ons werk, ons leven naar het uurwerk van God, is er geen scheiding meer. Bedoelen we samen hetzelfde, zijn we één van hart en één van zin. Denken we zoals Christus dacht en leven we zoals Christus leefde. Ik spreek natuurlijk van het beginsel, want straks in de hemel is het pas volmaakt. Maar in beginsel wordt het hier toch hersteld, wat straks volmaakt zou zijn. En tenslotte ook tot heiligmaking. Hij leeft in mij.
En hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God. Nu mogen we uit hem leven, sappen trekken uit de wijnstok, vragen naar zijn wil. En dan heeft de Heere beloofd en die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze te meer vrucht dragen. En dat reinigen weliswaar, dat duurt ons ganse leven. En dat doet God met een snoeimes. En dat doet vaak vreselijk pijn. Maar als we dan zien mogen dat die trouwe en wijze landmannen doet, opdat we te meer zijn er heiligheid zouden delachtig worden, meer en meer zouden afsterven van al ons kunnen en kennen, ons eigen ik meer en meer zouden verloochenen, en meer en meer zouden leunen op de schouders van onze liefste, ja, dan is zelfs dat snoeien nog een werk, waarom we hem tot in eeuwigheid zullen aanbidden. En dan staat er, en tenslotte, tot een volkomen verlossing. O, dat is niet wat straks gebeuren zal, maar in die wijsheid, en in die rechtvaardigheid, en in die heiligheid, heiligmaking, daar ligt die volkomen verlossing. Want als ik wijs word in Christus, word ik verlost. Als ik rechtvaardigd word ik verlost. En als ik geheiligd word ik verlost. Dat is die volkomen verlossing. Dan ben ik niet meer van mezelf, dan leef ik niet meer naar mezelf. Dan vraag ik niet meer wat de mensen van me zeggen. Maar dan ben ik rein in Christus Jezus voor God. Dan ben ik zalig. En nu weet ik het. Ach, Paulus moet het zeggen, niet dat ik het reeds verkregen heb. Ik moet het hem nazeggen. En u ook. Maar dan zeg ik hem ook na, maar ik jaag na. Maar ik jaag na of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Verlost, om verlost te mogen worden. En dan zal het straks volmaakt zijn, wat hier nog ten dele is. En dan staat er in het begin van dit antwoord, en daarmee eindig ik. Dan staat er ons. En dat is nou de reden waarom dat mijn ziel onder die Christus in de aanschouwing van dat lam in verwondering wegzinkt. Onze staat nog nader. Mijn Heere Jezus Christus. Maar dan wordt het ook door de liefde onze Heere Jezus Christus. Dan is die ook uw Heere Jezus Christus. U die nu nog weent en klaagt en kermt en zucht. Maar die toch in uw leven bewijst dat ge zonder God niet kunt. Daar roep ik u uit deze liefde van de gevonden Christus toe. Hij is ook uw Jezus. En dan mogen uw ziel vol angst en zorgen naar die dag uitzien. En uw hart met kommer vervuld zijn over het uitblijven. Maar zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. En hij zal de lammekens in zijn armen dragen. En de zogende die zal die zachtens leiden. Het is onze Heere Jezus Christus. Omdat hij mijn Heere Jezus Christus is. Maar dan is ook nodig. En dit is het kenmerk van het ware. Dat er iets van dat toe-eigenend geloof ook in onze harten gelegd werd. Door de Heilige Geest. Want anders kunnen we natuurlijk prachtige beschouwingen houden. Over Christus Jezus en die gekruist. Maar het komt nooit tot die heilige verwondering en heerlijke aanbidding. Het komt nooit tot het wegzinken aan zijn voet en het uitroep het lam. Het lam dat op een troon zit is waard ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding en alle dankzegging. Maar als het zo wordt, en zo wordt het, o zo wordt het. Gij die God zoekt in al uw ziels, verdriet houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want noodruftige vergeet zijn redding niet nooit. Zal hij zijn gevangenen begeten, straks zal de Heilige Geest het op uw lippen leggen. En dan zult ge ook zeggen, mijn Jezus, mijn Heere Jezus Christus. En dan zult ge uw moederhoofd aan zijn bos leggen. En zult ge tranen schrijven, niet meer van smart en van droefheid, maar tranen van diepe. Aanbiddelijke verwondering, omdat hij u van een vader geschonken is. Dan zult ge door zijn doorboorde handen de glimp van s vaders vriendelijk aangezicht opvangen. En dan zult ge die verlossing smaken waarmee hij zondaren verlost. Dan zal het kruis van uw schouders vallen. Dan zal de zonde en de ongerechtigheid u niet meer dieren. Want indien hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Dan moogt u ook de laatste passen op uw levensweg wel getroost voorwaarts gaan. Dan blinkt aan het eind reeds het licht van het nieuwe Jeruzalem. Kom, kinderkens, laat ons voortgaan. Amen. Heere, zo genaakt uw toekomst, zo komt het eind van het stilzwijgen in de hemel. En dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Laat ons daarbij mogen leven. Laat dat ons hart mogen vertroosten op onze levensweg. Sterk ons door de kracht van uw genade. Zoek u verder het verloren, opdat we met ons kroost in die dag zonder verschrikken voor uw heilige aangezicht zullen mogen verschijnen. Zegen de bediening van uw goddelijk getuigenis. Laat een ieder zijn bescheiden deel mogen wegdragen. Ga u met ons de week in. Wil u met ons zijn, overal waar ge ons geroepen hebt om ons een arbeid te verrichten. Medelijdende hoge priester, gij hebt eenmaal gearbeid op deze wereld. Gij hebt in het zweet van uw aanschijn uw brood verdiend. Gij zijt in al onze benauwdheden mede benauwd geweest. Nu dan, sterk ons en help ons. En ga ons voor met uw heilig. Verlaat en begeef ons niet, Heere. Laat het schijnsel van uw genade geduriglijk over ons zijn. Bewaar ons voor de zonde, daarvan u het koninkrijk is, de kracht, de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 98, het derde vers. Doe bij uw harp de psalm horen. Uw juichstem geeft een Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuingeklank. Dat Heere huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer, de zee, met haar volheid bruisen, de ganse wereld. Geef hem eer. Het derde vers van Psalm 98. In vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.